onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. 145 vers 1 en 2.
Van God. Uit het evangelie naar Matthäus, het tweede hoofdstuk. Matthäus 2, de versen 1 tot en met 18.
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende, al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijzen zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide hij, reist heen en onderzoek naastelijk naar dat kindeke. En als gij het gevonden zult hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg, weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Here gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonden hebbende, heeft hij omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn.
Nu samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere, onze God, voor wiens aangezicht wij mogen komen, in wiens huis we onze stem tot u mogen opheffen, samen met uw ganse gemeente aan deze plaats, oud en jong, bekeerd en onbekeerd, onze smeking, o God. En zie ons aan in Christus. En verleen ons om zijnentwil een toegang tot uw troon. Waar we aan het begin van deze nieuwe week voor uw aangezicht mogen komen, belijdenis doende van onze overtredingen tegen de Heere. Biddende om de glans van uw vriendelijk aangezicht in onze ziel te mogen opvangen. Een week ligt weer achter ons, gesloeg ons schade, gezag in ons hart, gekende ons leven van stap tot stap. Niets was verborgen voor uw alwetendheid, eer een woord uit onze lippen ging, gekende reeds onze gedachten. Heere, waarin hebben we niet overtreden? Wat was niet met zonde bevlekt door ons gedaan? Waar hebben we geijverd zoals het uw kinderen betaamt? Waar hebben we ten bloede toe tegen de zonde gestreden? Waar hebben we de heerlijkheid van uw naam gezocht, zoals die naam het waardig is, uitgeroepen te worden in deze donkere wereld? Wat was ons innerlijk leven dat de toets van uw heilig woord kon doorstaan? Ons gebedsleven was vaak zo ingezonken. En de sleur van het dagelijks bestaan nam ons vaak zo op. Dat we geen kracht hadden tegen de stroom in te gaan. Dat we ons vaak meer dan nodig voor de dingen der tijd hebben ingezet. En vergeten hebben dat we mensen zijn tot God geschapen. We maakten ons zo druk vaak over geringe zaken, die geen wezenlijke waarde hebben voor de eeuwigheid, die de lof en de roem en de heerlijkheid van uw naam niet vertellen. Heere, verwerp ons van uw aangezicht toch niet. Wil om onze kleinheid en nietigheid en zondigheid en verdorvenheid ons niet verstoten uit uw gunst. Maar wil vanmorgen weer opnieuw met ons beginnen. Wil opnieuw uw vriendelijk aangezicht aan ons doen lichten. En wil uw heerlijke evangelie tot ons arme zondaren doen ingaan. Opdat we uw stem horen zouden ons schamen vanwege onze ongerechtigheden. En in belijdenis onze zonde tot u zouden wederkeren. Dan heb u nimmer verstoten het hart dat schreien tot u de toevlucht nam. Dan was u immer een weldoend en een wonderlijk God. Die hoewel zwaar getergd groot van goede tierenheid en rijk van barmhartigheden was. Die uw kinderen van oud zelf met een oog van ontferming gadesloeg en ongerechtigheid verzoende. En ze weder deed keren tot u den God des levens. O laat ook vanmorgen zo die waarachtige honger en dorst in onze ziel naar uw gerechtigheid mogen geboren of beoefend worden voor het eerst of opnieuw. Opdat we boven het stof werden uitgetild en zoeken mochten die eeuwige dingen. Die vrede met God die alle verstand te boven gaat. Heere, we worden er telkens door opgeschrikt. En we weten het uit de praktijk van vele leven, dat ons leven maar een damp is. En dat de dood ook voor ons ieder uur wenkt. Dan hebben we het ook in de voorbijgegane week ons duidelijk toegeroepen. Gedenk te sterven. Weet, o mens, dat ge stof zijt. Dat uw leven maar een damp is en de dood ieder uur wenkt, Heere. Dat het ook in onze ziel gedurig gevoeld werd. Opdat we niet al te zeer aan het stof verkleefd raakten. En met de pinnen van onze tent niet al te vast hier in de aarde slaan mochten. Maar dat we liever bezig waren om ons bereid en om te maken en uit te zien om in die hemelse woningen plaats te mogen ontvangen, dat we onze kracht en onze ernst en de tijd onze levens zouden besteden om ons daarop toe te leggen. om dat goed te zoeken dat nooit vergaat, o God, dan is het voor ons nog de tijd der genade. Doe hem die dan kostelijk achten door ons, opdat we zoeken zouden u en uw sterkte, die God, die tot hiertoe al ons heil bewerkte, die aan de deur van ons leven klopt, die ook vanmorgen met de bediening van uw evangelie tot ons komt, opdat op dat harde harten gebogen, gebroken zouden worden voor u. Heere, laat het ook voedsel zijn voor alle die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Voor alle die het leven in de hand niet meer vinden kunnen. Voor alle die bij de gebroken bakken van hun eigen werken hun vrede niet vinden. Maar die uitzien naar u. Die verlangen en hongeren en dorsten naar uw gemeenschap. Die gehoord hebben van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. En die komen om aan te bidden aan uw voeten, die de weg vaak niet weten. Voor wie zo voor raadselen zijn, die ze niet meer ontraadselen en ontvouwen kunnen. O Heere, laat dan vanmorgen deze prediking eens dienstbaar zijn. Om hen te sterken in het dierbaar geloof. En mogen we samen nog eens een stapje doen op die weg des vredes, des levens. Die de verstandigen naar boven leidt. Om geworteld en gefundeerd te worden in die ene naam die onder de hemel gegeven is. En ons betrouwen te stellen ook in de donkerheid van ons leven op hem. Die ons zekerlijk verlossen zal naar het woord zijner waarheid. Omdat hij gezegd heeft dat zijn verbond niet wijken zou. En dat hij zijn trouw niet zou feilen, lieve Here. Laat dan ook vanmorgen uw volk vertroost naar huis gaan, gesterkt. Door dat dierbaar geloof dat onze ziel op u doet leunen. En dat ons doet uitzien naar de morgen der verlossing. Wil ook verhoren het gebed der ellendigen die geroepen worden het kruis te dragen. Denk aan de rouwdragende, aan de eenzamen, aan de zieken. Die in de ziekenhuizen en inrichtingen verblijven. Wiens kinderen in het ziekenhuis zijn, gelijk ook. Dat nog jonge gezin dat hun jongste kindje ernstig ziek naar het ziekenhuis brengen moest. Lieve heren, geef u deze ouders en geef ons met hen toch een plaats aan uw troon. Om het leven te mogen begeren voor dit hun kind. Snijd het niet af in de knop des levens en wil er uw naam door verheerlijken en uw goede tierenheide aan bewijzen. Wil u die God die wonderen werkt ook hier uw wonderen werken. En dat we het dan samen zouden mogen zien en er u voor danken gelijk dat u het waardig zijt. Heren, neem u dit kindje voor uw rekening. Zegen u de middelen tot herstel aangewend. En wil u bovenal ook de ouders en ons samen doen opmerken. Dat ons leven in uw hand is opdat we dicht bij u zouden leven. Heere, gedenk u ook aan uw ganse kerk. Overal waar die vergaandert. Zegen de bediening van uw woord tot aan de einde der aarde. Wil uw dienstknecht en alle die gearbeid gaf in uw wijngaard niet begeven of verlaten. Laat ook uw dienaar aan deze plaats uw hulp en gunst mogen ervaren. Wil u hem sterken, Heer, in de ambtelijke bediening. Door de kracht van hem die gaven nam om uit te delen onder de mensen. Opdat wederhorigen bij u wonen zouden. Laat ook zijn hart mogen wijden. In die gezegende borggerechtigheid om daaruit de kracht te mogen putten. Om aan dit arme volk het rijke evangelie van uw genade te mogen brengen. Opdat dorstigen mogen drinken. Uit de stroom van water die vloeit uit Bethlehems born, vertrouw God in den hemel. U weet wat elk behoeft. Harde harten, u kunt ze verbreken en neergebogenen weer oprichten. Geef dat ieder zijn bescheiden deel mocht wegdragen, ook onze kindertjes. Dat ze ook uit deze geschiedenis zouden onthouden. Dat Jezus Christus, arm en klein en teer, reeds vluchten moest. Opdat ook kleine kindertjes reeds de zonde onderworpen zijn. en nodig hebben tot Christus te komen om genade en ontferming. Lieve Heere, wil zo uw gezegend woord ook aan ons harte dienstbaar stellen tot de roem van uw naam en tot de vrede van onze ziel in de verheerlijking van die enige en eeuwige gerechtigheid door uw lieve Zoon, onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus aangebracht. Amen. Laat ons dan zingen uit Psalm 124, het eerste en vierde vers. Terwijl we u vanmorgen willen prediken, staat in Matthäus 2, de versen 14 tot en met 18. Matthäus 2, de versen 14 tot en met 18. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot hem in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot een dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, na de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn. Deze tekst spreekt ons van Jezus Christus in ballingschap. En dan zien we in de tekst dat hij gevlucht is naar het woord des Heren. De tweede plaats dat hij bewaard is in de kracht des Heren. En in de derde plaats dat hij daarin borg geweest is voor het volk des Heren. Jezus Christus in ballingschap gevlucht naar het woord des Heren. Bewaard in de kracht des Heren. En tenslotte was hij daar als borg voor het volk des Heren. Ja, de mens vraagt zich wel eens af, de mens die nog niet totaal gebroken heeft met het woord van God, met de God van zijn woord, die vraagt zich wel eens af, vooral in deze tijd, waarom laat God het toch zo ver komen? Dat is dikwijls ook de vraag van Gods kerk, van Gods gemeente, van Gods kind. Heere, waarom laat u het toch zo ver komen? Waarom grijpt u niet in? Waarom stelt u de ongerechtigheid geen paal en perk? Waarom doet ge uw woord toch niet zegevieren op deze wereld? Waarom is het nog steeds zoals in de dagen van Asaf, dat de goddelozen groot worden op de aarde, omdat ze geen banden hebben tot hun dood, omdat hun kracht fris is en zij niet in moeite zijn met andere mensen en met andere mensen niet worden geplaagd? Waarom hun doofheid hen omringt als een keten en het geweld hun bedekt als een gewaad, zodat ze de inbeeldingen van hun hart te boven gaan en hun ogen uitpuilen van vet? En dat terwijl Sion klagen moet en mijn bestraffingen, zij zijn er elke morgen. Waarom toch? Geliefden, het is niet toevallig dat er onder de Pinkstergroepen velen zijn die zeggen: het kwaad, dat is niet door God. God bestuurt zelfs dat kwaad niet. God wil dat kwaad niet. En dat men zo komt tot een soort tweegodendom. Een God die het goede wil, die het goede werkt, en dan ja, dan demonen, andere goden, valse goden, schijngoden, duivelen, die het kwade werken tegen de wil van die God, die dan ergens toch maar toe moet kijken dat die kwade goden, die verdervende geesten, het dan toch maar zo ontzaggelijk ver gebracht hebben in het brengen van dood en verderf en van ondergang. Ik zeg, dat is niet toevallig. Want, ach, hierin ligt een brok van de ergernis des vleeses ten diepste. Een brok onkunde. Een brok niet ontdekt zijn aan de bodem van alle vragen der wereld zonder schuld. En als je dan zo min of meer oppervlakkig van God gehoord hebt en van zijn dienst en van zijn genade en van zijn grote barmhartigheid en van zijn sterke arm, ja, dan komt misschien in ons aller gedachten deze vraag wel eens op: kan dat nou allemaal maar? Laat God dat nu allemaal maar toe. Is het nu werkelijk zo dat God alle dingen regeert, ook het kwaad? Dat uit zijn hand het kwade en het goede komt. Dat er geen kwaad in de stad is dat de Heere niet doet. Is dat nou werkelijk zo? Is dat niet beangstigend? Moeten we daar niet vanaf? Kan je niet veel beter alleen maar het goede op Gods naam zetten en het kwade, het verkeerde, toeschrijven aan de vreselijke macht van de demonen, van de duivelen, van allerlei boze en verderven geesten? Ach, nog eens, wij beleiden vaak, elke maand weer opnieuw met de ouders die hun kinderen laten dopen. Dan beleiden wij ook als gemeente dat we vanwege onze zonde allerlei ellendigheid, ja, de verdoemenis onderworpen zijn. En dan blijkt het toch telkens weer, als deze belijdenis beleving moet worden in ons leven. Dat we het niet accepteren. Dat we er vreemd tegenaan kijken. Dat we zeggen, Heere, maar waarom nou toch? Waarom nou zulke last? Waarom nou zulke plagen? En dat in zulke mate? En dat juist over mij, over ons, over uw gemeente. Waarom nou toch? En dan blijkt hier altijd weer een stuk gebrek aan ontdekking, aan boetvaardigheid. Dan blijkt in ons alle leven weer dat we ten diepste wel vlug met onze mond beleiden, maar traag zijn om te geloven hetgeen dat we beleden hebben, wanneer het aankomt op de praktijk van ons leven. Geliefden, zo blijven er telkens in ons leven zo ontzettend veel vragen onopgelost. Waarom dat God dat nu allemaal doet? En waarom dat God dat nu allemaal toelaat? En waarom dat die boze in ons hart en in ons huis en in de kerk en in de wereld nu zo'n ontzettende plaats inneemt? Zo'n plaats dat je soms zegt, o God, daar komt niks meer van terecht. Nou kan het toch niet meer. Hoe moet het nou ooit nog tot verlossing komen? Geliefden, dan laat deze geschiedenis ons overduidelijk zien dat God dwars door de dood, dwars door de zonde, dwars door het geweld van de boze, zijn woord doet komen. En dat het woord dat uit zijn lippen gegaan is, vast blijft. En dat degene die op dat woord vertrouwen, niet wankelen zullen, tot in de eeuwigheid. Dan maakt God het in deze geschiedenis waar, door een nacht, zo bang, zo dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. O, dan mogen het tot troost zijn van allen, die misschien vanmorgen ook naar Gods huis gekomen zijn, met veel vragen, en met veel raadselen, veel onopgeloste problemen ten opzichte van zichzelf, van hun huis, van de gemeente, van de wereld waarin u leeft. Dat u vaak zegt, ach Heere, hoe moet dat toch allemaal terechtkomen? Wat zal er toch van Jacob overblijven? Hoe zal ik toch ooit het beloofde heil kunnen beërven? Hoe zal ik ooit tot de bezitting komen? Want een zee van ramp slaat toch met zijn golven. Zie dan eens, geliefden, in al deze nood, waar de kerk van alle eeuwen door haar deel van ontvangt, is de herder voorgegaan. Uw herder, die niet slaapt, nog sluimert, hij is voorgegaan. Door dat donkere dal, door die nacht, zo bang, zo dicht, hij is voorgegaan. Reeds als kind, als klein kind, want wat is geschied? Als Jezus geboren is, staat er in het begin van het hoofdstuk, in de dagen van Herodes. Herodes, die naar het eind van zijn leven ging, ongeveer 70 jaar oud is hij geworden. Wanneer het precies geweest is, we weten het niet. Precieze tijd staat ons in het woord van God niet opgetekend. Maar naar hetgeen dat hij van de wijzen nuisterlijk vernomen heeft, namelijk de tijd wanneer die ster door hen gezien was in het oosten, na die tijd heeft hij gerekend en zijn maatregelen genomen. En als de wijzen het kind hebben aangebeden en vertrokken zijn door een andere weg als we langs ze gekomen zijn, dan gaat Herodes zijn helsplan uitvoeren. Dan is de tijd van de macht der duisternis. En dan moet het kindeke Jezus op Gods bevel, op Gods bevel, vluchten. Zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op, neem tot u dat kindeke en zijn moeder, en vlucht, vliet in Egypte, en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal, want
Herodes zal het kindje zoeken om het zelf te doden. Hoe is dat nou mogelijk? Waarom slaat God die Herodes niet dood? Waarom daalt er geen vuur van de hemel? Moet Gods eigen zoon nauwelijks in deze wereld gekomen, toch al onder zo'n macht van tegenheden en teleurstellingen en beproevingen en vernederingen geboren, moet Gods eigen zoon vluchten voor een kind der hel, voor een handlanger van de boze, voor een koning die in ongeëvenaarde wreedheid het volk van Israël heeft afgeleid, nog verder afgeleid van de rechte wegen des Heren? Waarom blijft zo'n mens leven, die zijn leven niet anders dan met allergrootste goddeloosheden heeft doorgebracht en Jeruzalem met bloed vervuld heeft, die niet schroomde om zijn eigen huisgezin bijna totaal uit te roeien, zijn eigen kinderen, zijn eigen vrouw om het leven te brengen, en iedereen van wie hij maar enig kwaad dacht te zullen duchten, meedogenloos van deze aarde verdelgde, zal God het toelaten dat zo een nog 1 uur leeft, die wederrechtelijk op de troon van David een plaats heeft ingenomen, wiens leven bezoedeld is door allerlei zonden, een Edomiet, de oude erfvijand van Jacob, Esau, Jacob, Jacob, Israël, Esau, Edom, daar heb je hem, Edom, ze hebben nauw bij elkaar geleefd, dat is wel, nauw bij elkaar geleefd, ze hebben beiden de genade Gods gehoord, en zijn opgevoed in een gezin waar de vreze Gods woonde. Maar ze zijn uit elkaar gegaan. Zo erg, zo vreselijk, zo wijd, dat het ene geworden is het volk van de duivel. En het andere gebleven is het volk des Heren naar het verbond van God. Nu ziet u hier, zoals u in de hele geschiedenis die vreselijke strijd ziet tussen Edom en tussen Israël, zo ziet u hier de duivel in zijn laatste krachtsinspanning. Hij weet het voor elkaar te krijgen dat de Edomiet op de troon komt, waar Israël al zoveel ellende mee beleefd heeft. Hij weet het voor elkaar te krijgen in plaats van een zoon uit de lijn van Jacob, een zoon uit de lijn van Esau. En dat zoveel eeuwen later. De duivel is toch machtig. Hij schijnt het toch bij het rechte eind te hebben. Hij schijnt toch de macht te hebben. Hier in deze wereld. Ik zeg, zo schijnt het. Zo schijnt het zelfs als God zijn zoon gegeven heeft. Dan nog schijnt de duivel en zijn helpers zo vast in het zadel te zitten. Dat zelfs de zoon van God machteloos is. Tegen het geweld van de boze. Want de zoon van God moet vluchten. En dat naar Gods bevel. God laat dat nog toe ook. God zegt vlucht. Tegen zijn eigen kind. Terwijl hij Herodes op de troon laat zitten. Geliefden. Wij lezen vaak zo vlug. Over zulke geschiedenis heen. En daarom lijkt het leven ook voor ons vaak zo onwerkelijk en zo vreemd. Daarom staan wij ook dikwijls tegen het werk Gods en het werk van de duivel aan te kijken als wezenloos. En zeggen we, ja, maar zo kan het toch niet. Moet dat nou zo? Hoe moet ooit hier God zijn eer uit krijgen? Zijn kerk uitbouwen, zijn naam uitverheerlijken. Dat wordt een fiasco. Dat gaat naar de ondergang. Christus, hij moet vluchten. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot hem in de nacht. En vertrok naar Egypte in de nacht. Daar gaat hij als een zwerver
naar Egypte. O, gelukkig. De Heere heeft gezorgd dat ze in ballingschap niet van armoe en van ellende zullen omkomen. Want hij heeft even tevoren de wijze uit het oosten gezonden. Die hij door middel van de ster die hij hun liet zien gelokt heeft naar Jeruzalem. En vandaar door het woord gewezen heeft naar Bethlehem. En die hem gevonden hebben. Hem, Jezus. En voor hem neergebogen zijn. En hem gegeven hebben hun schatten. De rijkdom die ze hem toegebracht hebben. Hier is het vervuld geworden. De koningen zullen komen en zich voor u nederbuigen. De koningen van Sheba en Seba zullen u vereringen toebrengen met geschenken. Hier buigen deze wijzen zich neder en ze overladen hem met de liefde van hun hart, met de eerbied en de hoogachting die ze in hun hart hadden voor hem. En ze openen hun schatten en ze delen het hem, nadat God hem gegeven had. Je weet, daar in Jeruzalem hebben ze nauw geluisterd naar het woord van deze wijzen. En ze hebben zich gebogen over hun vergeelde perkamenten. En ze hebben haarfijn gezegd, ja, hier staat het. Bethlehem Ephrata, zijt geklein om te wezen onder de duizenden van Juda. Daar zal hij geboren worden. Daar zal de geboren koning aanschouwd worden en gezien en gevonden worden. En ze hebben de rollen weer toegerold en weggelegd. De verzegelde rollen van het woord van God. En ze zijn teruggegaan naar hun huis. Niemand van de schriftgeleerden. Niemand van de fariseeën. Niemand van het volk des Heren is met deze vreemden. Deze heidenen. Waardoor Simeons profetie in beginsel in vervulling gaat. Tot een licht der heidenen. Niemand is met hem meegetrokken. O, wat kan een mens toch verdwaasd zijn. Ook een mens die de Bijbel in zijn huis heeft. Ook een mens die secuur kan vinden. Waar de profetie is dan opgetekend in het woord van God. Die zelfs koning Herodes de weg wijzen kan naar de geboren koning. En die dan de rol weer dicht doet. Alsof er niets aan de hand is. En rustig naar huis gaat. En verder leest. En verder leeft. Zonder God. En zonder Jezus. O, een waarschuwend voorbeeld ook voor ons. Die de Bijbel jaren, tientallen jaren in huis hebben. Misschien zeer nauwkeurig kunnen aanwijzen. Waar de profetieën geschreven staan. Zonder dat ons hart ooit dorst. Om hem te mogen ontmoeten. Om hem te mogen vinden. Van wie de schrift spreekt. Voor wie het geldt wat Jezus eens zei. Gij onderzoekt de schriften. En daardoor daarin doet geweld. En gij meent in dezelfde, in dat onderzoek namelijk, het eeuwige leven te hebben. En die zijn het. Die van mij getuigen. En dat vindt u nou juist niet. Onderzoekt geschriften, dat is goed. En gemeent daarin het even leven, dat is ook goed. Als ge dan maar hem ontdekt, hem. Van wie die schriften getuigen, maar dat was het nou. Die fariseeën en schriftgeleerden, die ouderlingen daar in Jeruzalem, die onderzochten de schriften. En ze konden de belofte van de Messias eruit aanwijzen. Maar ze vonden hem niet, waarom niet? Ach, ze kenden de nood van hun ziel niet. Ze dorsten niet naar de levende God. Ze waren er tevreden mee om nou eens in Nieuw Testamentische taal te spreken. Ze waren er tevreden mee dat ze christenen waren. En dat ze gedoopt waren. En dat ze behoorden tot het volk des Heren. En dat ze de Bijbel in huis hadden. En dat ze ontzettend veel wisten van die Bijbel. En dat ze zelfs aan vreemdelingen zoals aan Herodes, van nature en Edomiet, dat ze hem konden onderwijzen uit de Bijbel. En wat moet je dan tenslotte nog meer? Wat moet een mens dan nog meer? Weet je wat een mens nog meer moet? Een mens moet Jezus hebben. De Christus der schriften. De gerechtigheid van het lam. Een mens moet leren hongeren en dorsten naar Jezus. Zonder hem geen vrede met God en zonder hem geen leven.
zonder hem even goddeloos en even ver van God af als Herodes, die de schriften misschien niet kende, die door de ouderlingen moest worden onderwezen en door de schriftgeleerden aangaande de profetie van Jezus. Maar beide even blind. Straks spannen ze samen en ze roepen om het hardst: kruist hem, kruist hem. Hoort u het, geliefd? O, laat het u niet in slaap sussen dat ge het woord van God hebt, dat ge gedoopt zijt en dat ge leven moogt in de gemeente des Heeren. Ge moet Jezus hebben en zijn gerechtigheid. Uw schuld moet verzoend worden door zijn bloed. O, dat ge nooit vrede in uw hart zoudt hebben eer ge in de schriften de Christus der schriften gevonden zoudt hebben. En eer uw ziel is versmolten door Gods eeuwige liefde in zijn evangelie geopenbaard in Christus Jezus. Want zolang uw hart nooit buigt onder die Christus der schriften, zolang zijt ge nog maar een letterknecht, een vreemde van God en van zijn genade, zoals Herodes en zoals de fariseeën en zoals de schriftgeleerden waren. Herodes heeft goed geluisterd. Die mensen zijn weer doorgegaan. Die fariseeën, die oudsten, die schriftgeleerden. Maar Herodes heeft goed geluisterd. Hij zegt tegen de wijzen: als u kinderke gevonden hebt. Hij geloofde dus zelfs dat ze het zouden vinden. Hij zegt: dan moet u naar mij terugkomen. En dan moet u zeggen waar het is. En dan zal ik ook heen gaan om het te aanbidden. En de wijzen, ze geloofden het. Ze waren het ook vast van plan. Ze zijn met nieuwe moed, op gezag van het woord, die vreemde heidenen, op gezag van het woord zijn ze verder getrokken. En ze hebben Jezus gevonden. Natuurlijk. Natuurlijk, dat kan ook niet anders. Want God heeft het gezegd. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En wie u dan ook bent, al kwam u dan ook als zo'n heiden uit het oosten, als u slechts komt om hem te zoeken, dan zult u vinden. Dat staat op elke bladzijde van het woord van God. Natuurlijk hebben ze hem gevonden, want God zal zijn waarheid nimmer krenken, ook niet ten opzichte van de heidenen die komen om hem te zoeken. En als ze hem dan gevonden hebben en hem hebben aangebeden, dan zegt God niet meer terug naar Herodes. Langs een andere weg terug naar je land. En als Herodes dat hoort, als hij dat hoort, dat hij van de wijze bedrogen is zoals hij dacht bedrogen te zijn, dan ontsteekt hij in woede. Ziedend, dan zal hij zijn vergeldingsmaatregelen nemen. Dan moet de ganse kerk het ontgelden. Dan moet het volk des Heren eraf. Dan zal ook zeker de Christus des Heren gedood worden. Geliefden, wat is dat een bange tijd geweest voor het volk van God, die zich verblijd hebben over het licht dat nu is opgegaan, die zich verblijd hebben over de geboorte van dit kind. Wat is het een bange tijd geweest. Ik weet niet of Simeon toen nog leefde, en of de oude Anna toen nog leefde, en of de herders toen nog geleefd hebben, maar velen daarvan die het gehoord hebben en zich over dit kindeke verheugd hebben en over Johannes verblijd geweest zijn, moet het hart wel in één gekrompen zijn. Toen ze gehoord hebben: Herodes heeft troepen naar Bethlehem gezonden en naar al de landpalen die tot Bethlehem behoorden. Hij neemt het niet zo nauw. Hij kijkt niet op een stuk of 10 kindertjes, meer of minder. En uit wraak, uit blinde haat, heeft hij alle kinderen van 2 jaren oud en daaronder laten doden. En de dienstknechten, aangedreven door het woord van deze Edomiet, ze hebben haastig volbracht hetgeen hun geboden was. Hij heeft de kinderkens van Bethlehem allen omgebracht. En geloof me, als de duivel iets doet, dan doet hij het secuur. Want hij weet dat zijn leven erbij op het spel staat. Het is van 2-in-1. Of hij dood, of Jezus dood. Hij weet het veel beter nog dan het volk van Israël, dat de Zoon van God op de wereld gekomen is. En daarom slaat hij zijn slag. Door deze haat verblind slaat hij zijn slag. En alle kindertjes uit Bethlehem en haar landpalen staat er. En al deszelfs landpalen. Van 2 jaren oud en daaronder naar de tijd die hij van de wijze meesterlijk onderzocht had. Zie je, daar heb je een man die de schrift kan onderzoeken. Die luistert naar wat de wijze mannen zeggen. Meesterlijk onderzocht. Maar om zijn gal, om zijn bitterheid, om zijn vuil uit te spuwen. Tegen God en tegen zijn Christus. Jezus was weg. Als balling gevlucht naar Egypte. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat staat in Hosea 11. Toen Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Wat heeft dat er nou eigenlijk mee te maken, zult u zeggen. Die profetie. Moest nu Jezus weg, omdat dat in de profetie stond? Nee, natuurlijk niet. Het is net andersom. Het stond in de profetie, omdat het in de tijd, in de volheid des tijds, al zo geschieden zou. Jezus heeft maar niet dat rijtje van de profetische voorzeggingen afgelopen. Het is precies omgekeerd. Zo zou het gaan. Dat wist God. Zo heeft God het besloten. En van tevoren reeds aan zijn volk gezegd. Zo heeft hij het zelfs afgebeeld. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En daar bedoelt Hosea het volk des Heren. Daar tekent Hosea de strijd die vervuld zou worden. Die zijn hoogtepunt bereiken zou in de Heer Jezus Christus. Maar die strijd is al begonnen in het paradijs. En nu zegt Hosea aan zijn dagen, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Toen de Heere Israël verloste, droeg Israël de Messias in de lendenen. Egypte was voor Israël het graf, de doodsvijand. Als Israël dat woord Egypte hoorde, dat is net als nu. Nou, misschien zijn ze niet zo erg bang van, maar toen dan toch in ieder geval wel, dan rilden ze. Dan dachten ze aan dat graf van Egypte, waar hun kinderen gestorven waren, waar ze geworpen werden in de Nijl, waar hun mannen en zonen tussen de bakovens als slaven werden behandeld en doodgeknuppeld, en waar de kracht van het volk ten onder gehouden werd. O, dat Egypte, dat was voor Israël de hel gelijk. Maar nu zegt de profeet, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat heb ik gedaan, zegt de Heer. Ik heb Efraïm op mijn armen genomen. En ik heb hem gedragen. Al de dagen vanouds. Daar heeft God de verlossing reeds geprofeteerd. Die tenslotte vervuld geworden is. In Jezus Christus. Want Jezus mogen dan als balling naar Egypte gezonden zijn. Maar de Heer zegt, tot de tijd. Dat ik het u zeggen zal. Totdat. Oh, daar zijn bij God slagen. Daar is tranen. En daar zijn tranen en daar is veel geween. Maar het geldt totdat. Gods tijd. Totdat. Straks dan zal het openbaar komen. Herodes, nog even zal hij leven. En dan zal hij sterven. En dan zal God zeggen, kom. Kom, mijn kind. Nu is het genoeg. Dan zal God zijn zoon uit het graf opvoeren. Uit het Egypteland bevrijd. En geliefden, deze weg is Christus gegaan. Deze weg van ballingschap voor de zijde. Ook deze vlucht naar Egypte was nodig. Omdat wij het beloofde land vrijwillig hebben verlaten. Omdat wij de lusthof Gods hebben vaarwel gezegd. Toen we tegen God gezondigd hebben in onze eerste vader. En zo goed de tierenheden niet geacht hebben. Toen heeft God ons weggestuurd. Omdat wij ons van God hadden afgekeerd. De ballingschap in. Daar gingen we. Adam en Eva. Daar gingen we de lusthof uit. Het Egypteland binnen. Het dodenrijk. De wereld met al zijn verschrikkingen. Maar dragende de beloftenissen. Adam en Eva. Ze hebben Gods stem gehoord. Ze hebben Gods beloften ontvangen. Ze zullen wederkeren uit vijandsland. Ze zullen eenmaal bij de Heer zeker wonen. Christus gevlucht als balling. Omdat wij het land, het vaderhuis, de bezitting, de erven des Heeren verlaten hebben. Moedwillig. Als borg, liefde, kom.
Wat een troost voor de mensen die als ellendigen op de wereld zwerven. Die zeggen, o God, waar bent u toch? Ik kan u niet missen en ik moet u missen. Mijn zonden maken een scheiding tussen u en tussen mijn ziel. Ik voel me verloren en ongelukkig. Ik voel me ellendig en ver van God. En ik weet het, o God, het zijn mijn zonden die een scheiding maken tussen u en tussen mijn ziel. Kent u dat, geliefd? Dat balling zijn hier op de aarde. Dat ellendig zijn omdat de trooster die uw ziel troosten kan, ver van u geweken is. Omdat ge de gemeenschap met uw God mist en is dat uw leed geworden. Is dat de droefheid van uw hart? Begeert ge bij God te zijn, zijn stem te horen, zijn aangezicht te zien, voor hem te leven, zijn geboden te doen die toch niet zwaar zijn? Wel luister, ge zult verlost worden uit vijandsland. Ik zeg u ja. Zo gij slechts hongert naar God en dorst naar het vaderhuis en zoek de gemeenschap met hem in het land van Emmanuel, dan is uw borg, uw zaligmaker, als kind reeds als balling door God weggezonden in het land der ellende, in Egypteland, in het graf van Israël, daar waar we eeuwig hadden moeten omkomen indien God met ons naar het recht kwam handelen. Maar daar is zijn zoon naartoe gezond. Door God zelf. Op Gods bevel. Opdat ballingen uit Egypteland zouden wederkeren. En eeuwig leven in het vaderhuis. In het Kanaan. In het Nieuw Jeruzalem. In de stad onze Gods. Verstaat u het? Daarom moest hij balling zijn. Wat een troost reeds uit de ballingschap van Christus geput. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Als borg. Want hij is weergekeerd. Straks dan krimpt Herodes als een verachtelijke worm. Straks sterft Herodes onder helse smarten. En het verderf, dat komt hem ziel en lichaam uit. Want hij werd, zeggen de ongewijde schrijvers, in zijn leven reeds door de wormen gegeten, zodat zelfs zijn hofhouding het van de weeën lucht der vertering aan zijn sterfbed niet kon uithouden. Daar is hij gestorven in de grootste smart, in de verschrikkelijkste vrezen, onder het uitschreeuwen van de allernaarste klachten. Daar is hij die zich verzet heeft tegen God en tegen Christus, die koning scheen over de ganse aarde, die het waagde om de Zoon van God naar het leven te staan. Door wie Christus vluchten moest, daar is hij gestorven. De dag der afrekening komt. Komt ook voor degene die Siongram zijn. Komt voor de duivel en alle die aan de zijde van de duivel staan. O, denk erom, gij, indien ge nog onwedergeboren zijn. Indien ge het volk van God nog niet lief hebt. Indien Christus uw koning niet is, denk niet, omdat God het oordeel een wijle over u uitstelt, dat het wel loslopen zal met de gerechtigheid Gods. Dat het wel meevallen zal met het oordeel wat over degenen die God haten gaan zal. Zie het hier in Herodes. Het valt niet mee. O, het is hem zo bitter tegengevallen. Hij wiens handen met bloed bevlekt waren. Die wederstaan heeft de grote Davidszoon, die wederrechtelijk gezeten heeft op de troon van David. Hij moet nu wegzinken dieper dan het graf. En hij komt van de ene dood in de eeuwige dood en zinkt weg in de eeuwige hel waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. De plaats, het der verdoemde. En Christus, Christus keert weder. En het volk van God. Het volk van God keert weder, omdat hun borg is wedergekeerd. En geliefde, zo gaat het alle eeuwen door. Diezelfde strijd hebben we vandaag nog te strijden. En voor diezelfde raadselen komen we vandaag nog te staan. Ook vandaag schijnt het nog, want de Satan heeft zijn laatste kaarten nog niet op tafel gelegd. De Satan heeft zijn laatste spel nog niet uitgespeeld.
Hij mobiliseert in deze dagen zijn laatste kracht. En dan zal het nog eenmaal schijnen alsof Herodes het winnen zal. Alsof de Edomiet toch eeuwig op de troon van David zitten zal. En dan, in die laatste grote slag. Die grote slag tussen het rijk van de Gog en de Magog. En tussen het rijk van koning Jezus. Dan in die finale. Dan zal hij de eeuwige nederlaag leiden. En dan zal hij met het rijk, net als het rijk van Herodes, voor eeuwig ineens storten. En dan zal God zijn zoon voor eeuwig uit Egypteland roepen. Dat is de profetie. Nog gaat de schrift verder. En nog meer parelen toont God ons uit het oude evangeliewoord. Hoor maar. Hij was daar tot op de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. Zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende heeft hij omgebracht de kinderen van Bethlehem. In al deszelfs landpalen waren van 2 jaar oud en daaronder, na de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. En toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wil niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn. Nog is een profetie vervuld, zegt de Heer. En ook deze profetie spreekt ons van de genade van God door de borg. Jezus Christus, daarvan willen we daarvan nog een enkel woord zeggen. Nadat we zingen uit Psalm 33, het 9e vers. Slaat de duivel van slag. Wat is het een bange tijd geweest voor het volk van God. Ze hebben het gehoord daar in Jeruzalem en in Bethlehem en in de omliggende plaatsen. Alle kinderen gedood door het moordzwaard van Herodes. Hoe kan het anders? Jezus moet ook gedood zijn. Ze horen er niets meer van. Zeker God heeft Jozef en Maria het geheim meegedeeld. Ze zullen in Egypte zijn totdat hij zal wederkeren. Maar daar wisten de anderen toch maar niks van. Daar wist het volk Gods, te Jeruzalem en te Bethlehem, toch maar niks van. Wat een bange tijd. En dat nadat het zo goed begonnen was. Nadat ze zulke een heerlijke boodschap uit de hemel vernomen hadden. Geliefden, wat gaat Gods weg toch door de donkerheid. Met Gods kerk, met Gods kind. Wat kan het ook in het leven van elk gelovig in het bijzonder. Nadat ze de heerlijkheid van het evangelie ontdekt hebben. Ja, soms een zekere hoop gekregen hebben op Gods ontferming. Ja, soms iets van de dierbaarheid van Christus ontdekt hebben. Die niet alleen voor anderen, maar ook voor hen van God uit de hemel gezonden was. Waardoor hun ziel zo hemels gesteld geweest is. Dat ze de wereld wel konden verlaten. en met hun ganse leven op Christus zijn neergezonken en hem al hun liefde hebben waarde geschat, wat kan het ook in het leven van Gods kinderen daarna nog wel donker worden. O, deze strijd kent de bijgelovigen niet, de schijngelovigen niet. Maar weet dat degene die oprecht in God gelooft deze tijd in zijn leven meermalen kent. Dat hij met de ouden van Jeruzalem en van Bethlehem zegt, zou God zijn genade vergeten en zou Jezus zijn omgebracht. Zou hij nog wel ooit terugkomen en zou het wel werkelijkheid in mijn leven kunnen worden. Dat hij, wiens stem ik gehoord heb en wiens genade ik geloofd heb, ooit zich aan mijn ziel zou openbaren. Tot mijn verlosser die me inbrengen zal uit het land van de vijand. In het Kanaan hierboven. Als een zee van ram met haar golven slaat. En als het huis van Herodes zich tegen ons verheft. En onze kracht is klein. Heren, waar dan heen? Zo heeft menigmaal de kerk in bange barensnood uitgeroepen. Maar zie, geliefden, het mogen dan zo zijn. Een stem gehoord in Rama. Dat wil zeggen dat het geklaag van de moeders van Bethlehem tot in Rama, tot in Arimathea gehoord is. Een stem in Rama gehoord. En met het geklaag van de moeders in Bethlehem heeft het volk van Jeruzalem en wij dat ze ook gewoond hebben, de bange vrees in het hart gekend, God omgebracht. Jezus gestorven, kort nadat hij geboren is. Hij ligt voor eeuwig neer, heeft de Satan hun wijs gemaakt. En ze hadden de bewijzen. Even zoveel kistjes of zoveel begrafenissen als daar op die dag in Bethlehem geweest zijn. Even zoveel bevestigingen hadden ze. Dat ook hij, de Zoon van God, Jezus, het kind van Maria, daarbij geweest moest zijn. Bange vrees, zeg ik, in het hart van de ware Israëliet. Dan is het niet te verwonderen dat hun stem in Rama gehoord is. Hun klaagstem is doorgedrongen tot in Arimathea. Geklag, geween en veel gekerm. Wie zou het niet verstaan? Oh, het is allerverschrikkelijkst als ouders zulk een klein wicht moeten verliezen. Dat door een of andere ziekte van hun hart wordt losgescheurd. Maar het is nog verschrikkelijker als zulk een wreedaard zijn soldaten stuurt. Die met een scherpe zwaard de kindertjes van Bethlehem gedood hebben. Het is een onmenselijk, onbegrijpelijk schouwtoneel. Maar het is toch gebeurd. Dan is het ook te begrijpen dat hun stem tot in Rama gehoord is. Hun geklag en hun bitter geween. Rachel bediende haar kinderen. En wilde niet vertroost wezen. Omdat ze niet zijn. Waarom wordt hier gesproken over Rachel? Wel, op deze plaats was het dat ook eenmaal een van de stammoeders van het volk van Israël, Rachel, de beminde vrouw van vader Jacob, haar laatste kind, de sluitsteen in het gezin van Jacob, met smart en zwoegende angst voortbracht. En de geboorte van dit kind kostte haar het leven. Benoni, riep ze als stervende uit, smartekind. Maar toen de vroedvrouw haar gezegd had, dat ook dit kind leven zou, toen heeft Jacob zijn naam veranderd en gezegd, zoon der vertroosting. Toen heeft hier het veld van Efrata ook Rachels klacht gehoord, die ze stervende uitschreeuwde. Zou de sluitsteen aan Jacobs geslacht gemist worden, smartekind. Maar God heeft het kind het leven gegeven. Benjamin, de beminde des Heer. Dus zijn schouders zal hij wonen. Hoort u het, zo was profetie. En zo is het vervuld geworden. Rachel dacht dat ze het kind missen zou. De sluitsteen van het geslacht van Israël. Maar God deed hem leven. Rachels klacht is gehoord. Maar Gods genade heeft Rachel, het geslacht van Rachel, vertroost. Want het was een zoon der vertroosting, de beminde des Heren. Nog eens is het gebeurd, want hier wijst de profetie naar Jeremia 31. En daar hoort men weer diezelfde klacht, dat Rachel weent over haar kinderen. En daar is het dus symbolisch. Rachel was al lang gestorven, eeuwen geleden. Maar nu het volk van Rachel, de nakomelingen van Rachel, Efraïm wordt weggevoerd naar het graf van Assyrië. En dan is het weer dat er een geklag en een geween daar in Bethlehem, in het veld van Efrata, gehoord wordt. God gedenkt niet meer als een volk, maar heeft zijn erven overgegeven in de hand van de Assyriër. Nu zal Gods eer voorgoed in het stof liggen. En Gods volk voor eeuwig zijn uitgeroeid. En dan wordt weer de lucht vervuld met geklag en met bitter geween. Maar wat zegt dan Jeremia op de puinhopen van, het, van de stad en van het volk dat weggevoerd is? Wat zegt dan Jeremia in die grote nood? Bedwing uw stem van geween en uw oog van tranen. Want er is loon voor uw arbeid. Uw kinderen, zij zullen wederkomen uit vijandsland. Daar heb je het voor de tweede keer. Dat Rachel haar kinderen beweent. Ze worden weggevoerd naar het rijk van Assyrië, naar het graf. Maar God brengt ze weer. Ook toen heeft God zijn belofte vervuld. En dat zal tenslotte vervuld worden in Christus zelf. Daar heb je het voor de derde keer. Rachel beweent haar kinderen. En het vrome volk roept uit, nu is de Messias gestorven. Maar God heeft hem heen gebracht doen vluchten naar Egypteland. Opdat het vervuld zou worden. En ik heb mijn zoon uit Egypteland geroepen. Opdat de Heer zijn beloftenissen vervullen zou. Ziet u nu die lijn in de beloftenissen? En nu is het nog niet helemaal vervuld. Want ook wij, Rachels kinderen, het Sion Gods. Het is ook voor ons telkens dat de lucht vervuld wordt van het geklag van Gods kerk. Dat Rachel haar kinderen beweent. En dat ze niet getroost wil worden. Omdat ze niet zijn. Of moeten we niet wenen. Als Rachels kinderen aan de afgoden geofferd worden. En als de kinderen Gods met de kinderen der wereld samenspannen. Om Christus van zijn troon te verdrijven. Als de valse wetenschap heerst over het woord van God. En als professoren en leden. Als predikanten en gemeenteleden samenspannen om het gezag uit Christus hand te wringen en het dierbare evangelie van Gods genade in het slijk te brengen. Het woord der beloftenissen te verscheuren en Sions troost weg te nemen. Het bloed van Christus te smaden, het onrein te achten, hetgeen hij gedaan heeft. Is het geen oorzaak van geween, als ook in het leven van Gods kind, in het hart van de wedergeboren. Telkens en telkens door de zon, de macht van Herodes, de macht van deze wereld, de macht van de duivel, Rachels kinderen gedood worden. Als het werk van God er neerligt, ook in onze ziel, ook persoonlijk. En we zien dat we in ballingschap gevoerd worden. Assyrië, Egypte, Babel, of in het ballingschap van deze tijd, van onze tijd. Of verkeert u nooit in ballingschap? Verstaat u het niet, wat de kinderen Israëls beleefd hebben toen ze aan Babels stromen zaten en bespot werden? Hebben u het nooit gezegd, we hebben onze harpen aan de wilgen gehangen. Want hoe zouden we een lied des Heeren zingen in een vreemd land? Wat kan het bang zijn, als de zonde in ons leven de overhand hebben. Als ons gebeden wegslinken. Als onze toegang tot God is toegesloten door onze ongerechtigheid. Als ons hart verkeeld is. Als we meer bezig zijn met de dingen der wereld dan met het koninkrijk Gods. Als Jezus geen glans en geen dierbaarheid heeft in ons hart. Wat kan ons hart verkild en versteend zijn? Wat kan Rachel gaan wienen over haar kinderen? Omdat ze niet zijn. O God, hoe langer? Dan hebben we hier de belofte. Hier staat het. Ze zullen wederkeren uit vijandsland. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Bedwing uw stem van geween en uw oog van tranen, want er is loon naar uw arbeid. Ik hoor het wel, staat er in hetzelfde hoofdstuk, Jeremia 31. Ik hoor het wel, dat zich Efraïm beklaagt. Gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij me niet een troetelkind? Sinds ik tot hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. En daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Spreek de Heere. Amen. Grote God. Wat Wat is uw woord rijk? Wat is het groot van goede tierenheid en ontferming en mededogen voor ballingen, voor ellendigen, voor degenen die het leven in hun hand niet meer houden kunnen, die nochtans uitzien naar verlossing, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. O Jezus Christus, gij hebt overwonnen. Gij zijt teruggekeerd uit Egypte. Gij hebt de troon van David in bezit genomen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Zo zullen wij ook eenmaal met u delen in uw heerlijkheid. Want u hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Doe ons geduld hebben. Doe ons lijdzaamheid beoefenen. Wil ons hart met de liefde van Christus vervullen. Om naar die dag te mogen heen leven. Daarna te mogen uitzien. Al is het dan dat hier vaak de lucht vervuld wordt door Rachels klacht, omdat ze haar kinderen beweent, niet vertroost wil worden, opdat ze niet meer zijn, zo doet u het wonder, dat u uit de dood het leven voortbrengt, en dat u uit het graf opvoert naar Jeruzalem, het Jeruzalem dat boven is. Versterk uw kinderen in het dierbaar geloof, laat ook al degenen die nog buiten staan, weten dat goddelozen zalig worden, opdat ze zich heden aan uw zijde zouden scharen, om niet hetzelfde lot van Herodes te treffen en in de eeuwige buitenste duisternis te moeten wegzinken, maar met uw erfenis bevrijd door de nacht, die dan wel bang en dicht geweest mogen zijn, maar die eindigt in het eeuwig licht te mogen ingaan voor de troon van God en van het Lam. Zegen daartoe uw woord, Heere, naar de rijkdom van uw eeuwig evangelie, van uw goddelijke genade, hierin geopenbaard om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vierde vers, is onze slotzang. Heen in vrede dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen.